Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
Vandaag keek ik in Utrecht ter hoogte van de Weertbrug tijdens de eerste Utrechtse Canal Pride toe. Bij dit soort gelegenheden neig ik ertoe me voor mijn heteroseksuele geaardheid te excuseren. Je lijkt immers op zo'n dag een beetje een uitzondering. Maar dat ging toch anders vandaag. Niet eerder werd ik in eigen stad door zoveel mensen vriendelijk toegelachen, omhelst, gehugd en gezoend. Je gaat nog net niet denken, ik word homo, maar veel scheelt het niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Met vanavond, ik begin van achteren en dan ga ik naar voren. Aan het eind een gigantisch zonnepanelenveld bij Breda. Het Hakka zang- en dansritueel in Nieuw-Zeeland. Het einde van geruzie tussen Griekenland en Macedonië over de erfenis van Alexander de Grote. De relatie Cuba-Amerika en het Trump-tijdperk. En dan helemaal voorin natuurlijk altijd de krant van morgen. En dat worden vandaag de Australische zondagkranten. Maar we beginnen natuurlijk eerst met het nieuws van vandaag.
Zaterdag 17 juni.
What did she expect was going to happen?
De Britse premier May ligt opnieuw onder vuur. Slachtoffers van de brand in de torenflat verwijten haar dat ze te veel op een afstand staat.
The lack of emotion, the lack of care, sticking to her robotic rehearsed lines, not showing at a time of national disgust and horror at what's happened.
Die afstandelijkheid was er ook tijdens een interview met de BBC.
What I want to talk about today is what the government is making available to the victims of this absolutely horrendous tragedy.
Tot de BBC-presentator de premier op de feiten wees.
Something terrible has happened. Something has gone badly wrong. It is our fault. We acknowledge that and accept responsibility.
This has been something terrible has happened.
Na ruim 50 uur vergaderen kwam de jury er niet uit en dus werd het proces tegen acteur Bill Cosby nietig verklaard. Terecht, vindt zijn advocaat.
This is what happens when a prosecutor seeks to put someone in prison for things that are simply not presented in the courtroom.
Juich niet te vroeg, waarschuwt de advocaat die de vrouwen vertegenwoordigt die door Cosby zouden zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie wil namelijk een nieuwe rechtszaak beginnen.
It's too early to celebrate, Mr. Cosby. Round two, maybe just around the corner.
De politie wil websites met jihadpropaganda opsporen en aan internetbedrijven vragen die te verwijderen.
Als je zomaar kan zien hoe je bommen moet maken en al dat soort zaken moet uitvoeren, dat willen we dus voorkomen.
Prima idee, vindt deze terreurdeskundige, maar verwacht er niet te veel van.
Het is goed om dat soort barrières op te werpen, alleen je moet niet de illusie hebben dat je daarmee internet helemaal schoon krijgt.
Nederlandse onderzeeboten kunnen iets wat de onderzeeboten van andere landen niet kunnen. Een Russisch schip op 1,5 meter naderen. En dat is heel spannend.
Je hoort dus door de wand van de boot heen hoor je zijn schroeven malen. Dus dat kan best indrukwekkend zijn.
In het boek In het diepste geheim schrijft marineonderzoeker Jaime Karreman dat de Nederlandse inlichtingendienst zo informatie kon verzamelen die andere landen niet hadden. Erg handig.
De inlichtingenmarkt is, kun je omschrijven als een soort postzegelmarkt. Zeggen van nou, deze informatie kan ik aanbieden en dan wil ik andere informatie weer voor terug hebben.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Ja, en dan het zaterdagse oog. U bent van ons natuurlijk gewend dat we geen zondagskranten behandelen. Maar dat doen we deze keer wel. We kijken naar de weekendkranten over de grens, een hele serie. En dat doen we vandaag met de Australische zondagkranten. Goedemorgen, Robert Portier in Sydney.
Ja, goedenavond.
Ja, goedenavond. Dank je wel, Robert. Australië, een krantencultuur met in het weekend heel veel bijlagen ook, hè?
Ja, klopt. Hele dikke kranten inderdaad. Vaak moet je door heel wat bijlagen heen worstelen om bij de interessante stukken te komen. Die interessante bijlagen of die dikke bijlagen, die moeten het geld opleveren. Maar de kranten die pakken flink uit.
En, laten we snel naar precies de belangrijkste verhalen gaan.
Ja. Ja, want de enige nationale krant in Australië, de Australian, die opent met een verhaal over verspild subsidiegeld of verspilde subsidies. Het gaat over de Building the Education Revolution. Dat is een programma dat tijdens de economische crisis werd opgestart. Het doel was om scholen te renoveren of te verbouwen. Maar natuurlijk vooral om de economie draaiend te houden en mensen aan het werk. Nou, er werd veel geklaagd over inefficiëntie van het programma. Aannemers rekenden veel te hoge prijzen, leverden onvoldoende kwaliteit. Het hele programma kostte 11 miljard euro. Dat zou volgens de krant vele honderden miljoenen euro's goedkoper hebben gekund. En, zeggen zij, 25 miljoen euro werd subsidie gegeven aan scholen die sinds die tijd zijn gesloten. Dus dat is verspild geld.
Dus de opening van die Australian. Ik weet dat een van de andere Australische zondagskranten een verhaal heeft over de huizenprijzen. Nou ja, wij zijn in Amsterdam natuurlijk gewend aan afgelopen jaren de pan uitreizende prijzen. Maar hoe is dat in Sydney?
Nou, in Sydney is het echt veel gekker. De afgelopen 5 jaar stegen de prijzen met 75%. Gemiddeld huis kost hier meer dan $1 miljoen. Dat is 7 ton euro. 10 maal het gemiddelde jaarsalaris. De ultieme droom van Australiërs is om een eigen huis te bezitten. Nou, voor de meeste jonge mensen is dat eigenlijk precies dat, een droom.
Ja, ben jij zelf een huurder, Robert, of heb je een eigen huis?
Nou, ik ben een huurder en dat is vervelend, want die prijzen die stijgen misschien de pan uit. Maar mijn huur dus ook. De gemiddelde huur in Sydney is tegenwoordig €375 per week.
Per week?
Ja, inderdaad. En dat voor een appartementje van 70 vierkante meter. Dus dat komt neer op €1500 per maand.
Hey, en welke krant heeft nou morgen daar een verhaal over?
Dat is de Sydney Morning Herald. Okay. Dat is niet een lokale krant, maar verreweg de meeste mensen in Australië lezen die krant. En dus is het de meest invloedrijke krant van het land. Waar zij in hun verhaal op wijzen is dat er een hele generatie aankomt die hun leven lang zal huren. En dat is een probleem. Want de ouderdagsvoorzieningen in Australië zijn helemaal niet zo goed. Die zijn eigenlijk net voldoende om eten en drinken van te betalen. Dus als jij je hypotheek niet hebt afbetaald als je met pensioen gaat, ja, dan heb je een groot probleem.
Ja, dat is de Sydney Morning Herald. En dan het derde verhaal uit de zondagskranten. Dat gaat over backpackers. Nou ja, tienduizenden Nederlandse jongeren hebben het ooit gedaan, hè? Wat is het verhaal?
Ja.
In welke krant?
Ja, het staat opnieuw in The Australian. Het is op zich een aardig verhaal voor Nederlanders. Want heel veel Nederlanders komen hier op een working holiday visa. Dat is een manier om vakantie te vieren en om ondertussen een beetje te werken. Nou, twee Finse backpackers gingen dat doen in een café in de Outback. Coolgardie heet het daar. Zij dachten dat het een leuke ervaring zou worden. Nou, het werd eigenlijk een verschrikking. De eigenaar die hing namelijk direct een bord buiten. Fresh girls tonight. Vers vlees vannacht of vanavond. En het is een mijnwerkersstadje. Nou, dat lieten die mijnwerkers zich niet tweemaal zeggen. Er kwamen weddenschappen wie de dames het eerst in bed zou krijgen. Dat leidde natuurlijk tot heel veel ongewenste aandacht. Ze verschenen onder andere in de slaapkamer. Ze werden afgesnauwd, uitgescholden door de eigenaar, mochten niet praten met aboriginals. Al met al hadden ze er na vijf weken meer dan genoeg van en verlieten ze het stadje. Maar ze werden al die tijd gevolgd voor een documentaire. En die gaat dit weekend in première, vandaar dat stuk in de krant. Nou, Australiërs weten best dat dit gebeurt. Ze hebben er ook geen goed woord voor over, maar ja, ze wijzen er ook wel op dat dit gebeurde in een stadje waar vooral mijnwerkers werden ingevlogen voor 2 weken, daarna weer naar huis gingen. Ja, die verveelden zich s'avonds te pletter, dachten dat ze ver van huis de bloemetjes wel eens buiten konden zetten. En zeggen die mensen in de krant, dit is dus niet de norm in de Outback. Nou, die mining boom die is inmiddels achter de rug. Het is een stuk rustiger.
Ja.
En de kroeg is in andere handen overgegaan. Dus eind goed, al goed zou je zeggen. Maar de documentaire leidt toch tot een hoop commotie.
Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Want ja, de reputatie van de Outback en zeker van die mijnstadjes is natuurlijk wel dat er veel gezopen wordt en dat de bloemetjes veel worden buiten gezet. Nou, wij kunnen die documentaire hier niet zien, maar dank je wel voor dit verhaal in ieder geval. En wie weet, volgende week op zaterdagavond in het Oog de ochtend- en zondagskranten van weer een ander land. Dank je wel, Robert.
Deze onderwerpen uitgebreid in de Australische media.
Won't you take me to that place? When I lose my sense of time, where I escape my fate, when I feel the most alive, won't you play my favorite song? My favorite song, play my favorite song. Won't you play my favorite song? My favorite song, play my favorite song. Cartoons in the night. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Yazor, yazin. I want to feel it in my body. Feel it in my body. Feel it in my veins. What life? Feel it in my body. I feel it in my body.
Welk deel van Afrika hoor ik nou in deze stem en deze muziek door? Het is muziek van Ahmed Galab, een Engelse zanger. Het nummer heet My Favorite Song. En het is een verhaal van een jongen die in Soedan opgroeide en dit nummer recent uitbracht. Klonk lekker. Trump, gaan we naartoe. Trump was gisteravond stellig. Hij draait het door Obama ingezette beleid van toenadering tot Cuba draait hij terug. Zolang de Cubaanse regering niets doet aan de verbetering van de mensenrechten. En dat klinkt uit de mond van Donald Trump als volgt.
We will not lift sanctions on the Cuban regime until all political prisoners are freed. Freedoms of assembly and expression are respected. All political parties are legalized. And free and internationally supervised elections are scheduled.
Ja, de reactie uit Cuba op Trumps uitspraken vandaag die was opvallend mild. En die reactie was ingetogen. In Studio De Smet Amsterdam zit Kees van Kortenhof. Goedenavond.
Goedenavond.
Van Stichting Glasnost in Cuba. We spraken u in het verleden natuurlijk vaker in het oog. De oude retoriek van Amerikaanse zijde lijkt eigenlijk terug met deze uitspraken van Trump. Hoe slaat deze toon vooral goed aan bij de vele Cubanen in Miami?
Nou, Trump was gisteren de gast van brigade 2856. En dat zijn oude kaders van mensen die nog meegestreden hebben in de strijd in de Varkensbaai in 1961. Ja. En die erop uit waren om het regime van Fidel Castro ten val te brengen. Dat is jammerlijk mislukt, maar ze koesteren nog steeds hun nostalgische gevoelens. Maar inmiddels veranderd is Cuba enigszins veranderd. En is ook de omgeving in Miami veranderd. Want veel jongeren heb ik in de zaal die gisteren niet kunnen ontdekken.
Oké, maar ik hoor toch gejuich. Is dat dan het gejuich alleen van die oude generatie? De Varkensbaai-generatie?
Voor een heel groot deel wel.
Ja.
Uit onderzoeken, ook onder de Miami-Cubanen, blijkt dat een meerderheid, dat is heel wonderlijk, maar een meerderheid toch voorstander was om de versoepelingen die Obama vorig jaar heeft aangebracht, om die te handhaven. Maar ja, Trump had zijn belofte gedaan destijds in de verkiezingscampagne en hij wilde die belofte nakomen.
Ja, en hoe was u nou verrast dat de Cubanen vandaag niet terugsloegen met het klassieke Yankee-bashing dat decennia lang het geval is geweest?
Nee, De bashing die kwam deze keer van Trump.
Ja.
En niet van Raul Castro en de zijnen.
Nee, maar ze sloegen dus ook niet terug, hè?
Het is ook niet verwonderlijk. De Cubanen hebben tot nu toe een vrij rustige houding aangenomen tegenover de soms wat dwaze uitspraken van Trump. En ze handhaven dat ook. Ook omdat ze belang hebben bij de handhaving van de wat betere relaties met de Verenigde Staten.
Ja.
Ook om economische ideeën.
Ja.
De Cubanen hebben een wet aangenomen 2 jaar geleden op de internationale investeringen. Die zijn daarin zeer ver gegaan. Meestal is het zo in Cuba dat je kunt investeren, maar dat 49 of 51% van de aandeel in handen blijft van de Cubanen. Dat is veranderd. Je kunt nu tot 100% investeren.
Ja.
En ja, men hoopte dat Amerikaanse bedrijven dat zouden doen. En de Amerikaanse bedrijven die hadden daar ook wel oren naar. Maar ja, dat is nu, denk ik, toch wel volledig van de baan op korte termijn.
Nou maakt u zich, meneer Van Kortehof, al jarenlang hard voor de mensenrechten op Cuba.
Ja.
Bent u het ten diepste niet eigenlijk hardgrondig eens met Trump?
Nou, wel met de wensen die hij zojuist formuleerde over vrijheid van dissidenten, de vrijlating van politieke gevangenen. Maar dat was ik ook met de uitspraken van president Obama. De vraag is natuurlijk welke weg leidt tot de realisering van deze hoge idealen. En we moeten constateren dat 50 jaar isolement, 50 jaar embargo, 50 jaar blokkade de situatie van de mensenrechten niet opmerkelijk hebben verbeterd. En dat juist de ontspanningspolitiek, of wat Obama noemde het engagement, dat die juist enige beweging heeft veroorzaakt, ook in de Cubaanse samenleving, op economisch gebied, maar ook in de mentaliteit. De toespraak die president Obama tijdens zijn bezoek hield in het theater van Havana, die is veel mensen bijgebleven, omdat ze eindelijk het idee hadden van, er is nog meer in Cuba behalve de partij en de revolutie en de overwinning van de revolutie. Er zijn alternatieven mogelijk. En dat is met de uitspraken van Trump, zijn we toch weer een stuk achteruit gegaan.
Oké, okay, nou, dat gaan we dus zien wat voor gevolgen dat heeft. Maar even nog terug naar die vrijheden op Cuba. Internetvrijheid, hoe is die daar?
Die is gecontroleerd. Technisch gezien is er sprake van verbetering. Er is zelfs een experiment gestart met internet bij mensen thuis in een wijk in Havana. Je betaalt dan wel $50 per maand. Maar er is een ontwikkeling. Verder zijn er jongerenclubs die vaak verbonden zijn aan de Communistische Partij, de Communistische Jeugdbeweging. Daar kun je ook internet volgen, maar dat zijn gecontroleerde sites. Maar heel veel Cubanen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon. En die kunnen op allerlei wifi-plekken in zo'n 300 plekken in Cuba, hebben die ook contact met Cubanen in het buitenland. Bijvoorbeeld met Cubanen in Miami. En die kunnen ook minder revolutievriendelijke websites bezoeken.
En nog een ander punt over die mensenrechten. Is het onder Raúl Castro verbeterd ten opzichte van de periode Fidel?
Het is veranderd.
Maar de vraag is verbeterd?
Ik denk voor degene, er zijn bijvoorbeeld zo'n 400 gevallen worden er elke maand geconstateerd van mensen, van dissidenten die voor kortere tijd gevangen worden gezet. Politiek arbitraire aanhoudingen. Voor die mensen is de situatie niet verbeterd. De langdurige straffen van 10 tot 20 jaar, die zijn er niet meer.
Ja,
dus je kunt niet spreken van een verbetering van de mensenrechten, want elk dissident geluid wordt nog steeds gesmoord.
Nou heeft elk land heeft zijn hardliners, zijn haviken en zijn duiven.
Ja.
Die hardliners, die haviken, die moeten ook op Cuba zijn. Ik kan me voorstellen dat sommige van die oude hardliners uit dat Fidel-kamp, dat die stiekem eigenlijk wel blij zijn met die uitspraken van Trump van gisteren.
Ja, je weet er natuurlijk niet zoveel van, want het is een gesloten wereld. Maar investeringen voor buitenlandse multinationals tot 100%... of de aanleg van supermoderne en superluxe golfbanen in Cuba, dat moet hen toch irriteren. En daar moet men toch boos over zijn, want dat is in strijd met de geest van de communistische revolutie.
Ja, dus komen die uitspraken van Trump hen goed uit?
Ja, die komen nu heel goed uit, want die kunnen nu weer heel hard roepen, de vijand in het noorden, die is nog steeds springlevend.
Nou, we gaan de komende tijd volgen, meneer Van Kortenhof, hoe dit gaat. Die pittige uitspraken van Trump en die zachte reactie vanuit Cuba. Dank u wel voor de toelichting.
Oké.
Yeah, I was in a train. She said ain't nothing wrong with Texas, but I really love to go to France. You know, I would do most anything, but I'm still making payments on her wedding ring. I went to my employer, Mr. Hayes. I said, working like a mother, how about a doggone raise? He said, money's tight. You know there ain't no chance. I said, won't you reconsider? 'Cause my baby wants to go to France. I see us walking along the Champs-Élysées, exchanging kisses in a small French cafe. Wake up, mama, don't you fret. I found two cheap tickets on the internet. We leave on a Monday for 2 whole weeks. All we have to do is just eat and sleep. I had her right where I wanted. Yeah, she was in a train. I said, ain't nothing wrong with Texas, but you and I are going to France. Baby, ain't nothing wrong with Texas, but you and I are going to France.
Capmo met het nummer France. En Capmo staat voor Kevin Moore. We gaan naar Breda, morgen althans naar Breda. Morgen wordt die geopend aan de rand van Breda, de Zonneweide. En Zonneweide dan met opzet gespeld met een lange ei. Een soort woordgrap. Maar goed, ja. Het is een veld vol zonnepanelen. Het grootste veld van zonnepanelen in Nederland. Bijna 7000 worden er daar morgen geopend. En ik begroet over dit onderwerp de Nederlandse energiecommissaris Ruud Korenstra.
Goedenavond.
Goedenavond, Ruud. Welkom. Energiecommissaris, dat klinkt bijna als een soort ambassadeursfunctie. Maar u bent eigenlijk een vertegenwoordiger, een belangenbehartiger voor groene ondernemers, hè?
Ja, nou, niet alleen ondernemers. Voor iedereen die de energietransitie een warm hart toedraagt. En het leuke is wat er nu in Breda gaat gebeuren is, ja, daar hebben 6,5 jaar geleden een groepje mensen de schouders onder deze zonneweide gezet. En dat duurt dan 6,5 jaar. En iedereen roept daarvan uit de sector en de mensen die er verstand van hebben, dat lukt nooit.
De sector, wat is dat?
Nou ja, dat is de ik noem dat toch een beetje de oude energiesector. De,
okay.
De mensen die er...
Ja, wat roepen ze?
Die er verstand van hebben, ja, die zeggen, ja, maar dat kan niet. Dat is onbetaalbaar, dat is technisch niet mogelijk. Dat soort dingen krijg je dan voor je voeten. En dan vind ik het leuk dat juist de mensen die dan gewoon doen, want die weten niet dat het niet kan, hè, die hebben dat niet gehoord. Dus die doen het gewoon.
Hoeveel is er in geïnvesteerd in deze 7000 zonnepanelen?
Ja, het is een crowdfunding iets geweest. Dus dat betekent dat de burgers in Nederland gewoon meegedaan hebben. En dat is over heel Nederland, dus niet alleen uit Breda. Is er bijna 1 miljoen geïnvesteerd. En er is ook nog eens zo'n bedrag vanuit de gemeente en de Rabobank meegedaan. Dus het is een bedrag, ik weet het niet exact, want ik open het, maar ik weet niet de boekhouding precies. Maar het is een groot bedrag dat bij elkaar gekomen is. En wat vooral is, het komt ook uit. Hè. Je kunt, als je nu je geld op de bank zet, is met obligaties gedaan, dan krijg je, nou, als je geluk hebt, 1,5%. Ik weet het niet precies eigenlijk. Maar
iets in die orde, ja.
Iets in die orde. En hier, energie en op deze manier betekent gewoon dat je goed rendement kunt maken. Wat beter
hoe hoog,
is.
Hoe hoog zal het rendement
het zal ergens
worden?
Ja, het is een obligatie. Ik denk ergens tussen de 2,5 en 6%. Hè, zo is het dan. Dus het is al meer.
Laten we eens kijken hoe mooi het is. Morgen die weide. Hè? Ja. Hoeveel vierkante meter is het?
Dat zijn 2 hectare. Dus dat zijn 4 voetbalvelden ongeveer. 4 voetbalvelden. Ja, ja.
Aan de rand van Breda.
Ja.
Nou levert dat zonnepanelenveld, ik heb het even opgezocht, 1600 megawattuur elektriciteit op. Ja. Goed voor de elektriciteitsvraag van ongeveer 400 huishoudens.
Ja.
Toont dat niet meteen het beperkte belang van zonne-energie voor de Nederlandse energievoorziening?
Nou, juist helemaal niet. Want het mooie is, als je nu rendabel dit al op deze manier kunt doen, je begint altijd met één. Dat is, het is nu alleen rendabel. Wat je nu ziet is een beweging dat ProRail, dus waar de spoorlijnen langs lopen, al die terreinen, Rijkswaterstaat, die zeggen nu, ook een beetje geïnspireerd door dit soort voorbeelden van het volk, hè, gewoon vanuit de burgerinitiatief. Ja. Wij hebben zoveel grond braak liggen wat niet toepasbaar is voor landbouw. Voor zoveel taluten, zoveel stukjes tussen spoorlijnen in. Eigenlijk zouden we die gewoon moeten gaan exploiteren.
Ja, hier en daar een hectare. Maar zal ik u nog eens een cijfer geven? Als je de hele Flevopolder vol zou zetten met zonnepanelen, wat we natuurlijk niet willen, maar stel dat we het zouden doen, dan kun je alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 30% van de totale elektriciteitsbehoefte. Maar dan staat de hele Flevopolder vol. Dus is het dan wel handzaam en raadzaam om te gaan zoeken naar een zonnepanelenoplossing voor de Nederlandse elektriciteitsvraag?
Ik weet niet precies hoe aan die cijfers komt. Want er wordt natuurlijk ook wel een hoop meegestribbeld, een hoop flauwekul verteld over dit soort dingen.
We
hebben best veel zonnepanelen
nodig.
Nou, dat is ook zo. Maar we hebben ook heel veel gebieden, en dat noemen wij een dak, waar we niet eens op kunnen kijken. Dus als je heel veel daken, als je alle daken zo dient, ben je al een heel ent. Dan hoef je niet de hele polder voor te leggen. Je moet het doen op plekken waar het kan. En dit is in Breda, aan de rand van Breda, wat een braakliggend stuk grond wat niet geëxporteerd was, wat 20 jaar wordt ter beschikking gesteld. Dus een hele eenvoudige manier. Het steekt
maar
niet
is 2 hectare voor 400 huishoudens.
Tuurlijk. Dat is ook zo. Het is ook zo. Maar zo begon ook de eerste windmolen. Zo beginnen die dingen nu. En dit kan exponentieel groeien. Want het mooie is dat het levert geld op. Het levert schone energie op. En er zijn een paar ontwikkelingen gaande. Nederland is ongeveer de beste in innovatie. En wij waren al heel lang hiermee bezig als Nederland. Maar er zijn nu zoveel innovaties die op ons afkomen, die op deze manier geëxploiteerd kunnen worden. Dus niet.
Nee, dat is fantastisch. Dat klinkt goed. Maar de grote beperking is nog altijd de opslag van die zonne-energie en ook de windenergie, dat is nog steeds een technisch groot probleem.
Nou, het is een uitdaging. Het valt ook, valt wel weer mee.
Uitdagingen, dat is het woord van een enthousiaste man.
Nou ja, ik ben enthousiast en ik weet zeker. Ik ben vanuit de Energiecommissie. Wij zijn ervan overtuigd, en niet alleen wij, maar een hele grote groep mensen, wetenschappers, ondernemers, dat we in 2030 in Nederland een schone energievoorziening kunnen hebben. Dat is geen probleem. Maar laten we eerst beginnen. We moeten natuurlijk stoppen met energie verspillen. Dat is de eerste stap. Dan moet je het duurzaam opwekken. En dan moet je dat ook nog gaan opslaan. Je ziet nu zoveel ontwikkelingen op het gebied van waterstof, op het gebied van waterstof in korrels, in poedervorm, dus op een hele andere manier. Het verdedigen in
Maar
Utrecht.
Dat zijn ontwikkelingen in de wetenschap, nog niet ontwikkelingen in de praktijk.
Nee, juist in de praktijk. Dat is het mooie, dat dingen in de praktijk gebeuren vandaag. In Utrecht is er een wijkje Lombok. Daar is een ondernemer die heeft zonnepanelen op het dak gelegd. Die is vervolgens dat aan elkaar gaan koppelen met dat buurtje. En toen kwamen er elektrische auto's. Toen heeft hij er een laadpaal die elektrische auto kan ook energie terugleveren. Dus daarmee level je dat beeld. En nu is hij zelfs 300 deelauto's aan het uitdelen. En dat doen ze allemaal met elkaar. Allemaal binnen de budget. Allemaal gewoon betaalbaar. En iedereen. Dus dan blijkt opeens dat die elektrische auto gaat een hele belangrijke rol spelen in het opslaan van energie. Nou, dus wel een derde van de energieopslag kunnen zijn in Nederland.
Ik hoor hier de enthousiaste en bevlogen energiecommissaris Ruud Korenstra.
Ja, maar ik zie
enthousiaste verhalen. U staat voor de energietransitie van fossiel naar duurzaam, hè, zo heet dat dan.
Ja.
Maar ik vraag me toch af, bent u niet aan de andere kant nog steeds de recht toerecht aan ondernemer Ruud Korenstra, vroeger producent van televisieprogramma's, en nu doet hij in milieu, die vooral een omzetbelang nastreeft?
Ja. Misschien is dat ook wel zo. En daar is niets mis mee. Toevallig heb ik nu met sabbatical en speel ik de rol van energiecommissaris. Doe het vandaag dus niet als ondernemer. Maar ik moedig al die ondernemers aan om hier geld mee te verdienen. Maar ook de consument om hier geld mee te verdienen.
Om rendement te maken.
Ja, tuurlijk. Daar is niets mis mee.
De zakenman Ruud Korenstra zit hier wel degelijk ook in.
Ja, maar of gewoon je huishoudboekje in orde hebben. Als jij nu thuis zit en je zegt, stel dat je 3000 euro op de bank hebt. Daar krijg je 0 rente op bij de bank. Maar als je dat investeert in de isolatie van je huis, dan krijg je ongeveer 40% rendement op dat geld. Hé, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus je moet wel
40%? Leg uit.
Nou, omdat je dat bedrag wat je geïnvesteerd, dat heb je in 3-4 jaar terug. Dus dat verdien je terug in je besparing van het geld wat je niet uitgeeft. Dus als je of een bespaarlamp of iets op je dak legt van een zonnepaneel, dat duurt iets langer. Dat duurt dan 8 jaar. Maar dan kan je zien wat je rendement is van je investering die je doet in een duurzame vorm van de energie. En dat zien steeds meer mensen, dat het steeds meer bedrijven, steeds meer overheden. Dat gaat gewoon gebeuren. En we gaan, als je het al niet om het milieu doet, dus het is doe het voor het geld.
Ja, doe het voor het geld.
Voor je eigen geld.
En u zelf dan, Ruud Korenstra. Ja. Is dit een vrijwilligersklus? Of wordt u ervoor betaald als energiecommissaris?
Mooi.
Ja, energiecommissaris.
Energiecommissaris. Het is in het leven geroepen door wetenschappers, door bezorgde ouders, door Paulien de ondernemer, door iedereen die hier al mee bezig was. Ze hebben gevraagd, zou jij onze spokesman willen zijn? Ik heb 15 jaar lang televisieprogramma's gemaakt, daarna 15 jaar lang.
Onder andere bij IDTV, onder andere bij Ivonieën.
Villa Velderhof, Lingo. Je noemt ze maar. Ja, dat hebben we allemaal gemaakt. Toen ben ik 15 jaar lang bezig geweest met groene stroom, ledlampen, elektrische auto's. Ik heb vorig jaar voor mezelf, ik ben nu 52, dus ik wil eens een jaar even om me heen kijken. Dat kon ik me permitteren. Dus ik doe dit onbezorgd. Ik ben onbezorgd uw nationale energiecommissaris. Je hoeft daar niets voor te hebben. Sterker nog, het werkt heel krachtig als je geen geld hebt. Want dan dat je er geen geld mee verdient. Want dan kom je namelijk echt voor de zaak. En dan kom je echt. Dan heb je niet zo heel lang met een journalist met het oog op morgen de discussie over. Doe je dit nou om je eigen zakken te vullen? Ja. Nee, maar het is wel verstandig dat iedereen er op die manier naar kijkt, dat je er gewoon geld mee kunt verdienen. En ook de politiek zie je nu die lijn maken. Iedereen, tijdens de verkiezingen ging het er niet over. De commissaris zit regelmatig aan tafel in de Tweede Kamer. Jongens, het wordt een heel belangrijk onderwerp. Laat Nederland.
Ruud Korenstra is ook lobbyist.
Absoluut.
Dus bemoeit zich nu ook met die kabinetsformatie.
Nou, nogal, ja.
Even dan meteen de vraag. Teleurgesteld over het terzijde schuif of terzijde stappen van GroenLinks?
Ja, ik denk, ik ken Mark Rutte en Jesse Klaver. Als ik die twee samen had gezien.
U kent ze beide?
Ik ken ze beide.
U bent beide kind aan huis?
Nou, kind aan huis niet.
U bent een lobbyist die bij Rutte toegang heeft.
Klaver. En Nederland moet gewoon nu we moeten wereldkampioen energietransitie worden. Dat is goed voor de economie, dat is goed voor de werkgelegenheid. Echt waar, we moeten dit oppakken met elkaar. En ik heb 2 verkiezingsdebatten mogen leiden. Vlak voor de verkiezingen met de Tweede Kamerleden die erover gingen. Die Tweede Kamerleden waren het met elkaar eens. Of je nou van de ChristenUnie bent of van het CDA, van de Partij van de Arbeid, van de VVD of van GroenLinks. Ze waren het eens met deze doelstelling. Ze waren het eens dat we dit met elkaar moesten oppakken. Ze waren het eens dat wij hier wereldkampioen in zouden moeten kunnen worden. Nou, dat moeten we nu gewoon oppakken. En misschien moet de VVD nu gewoon zijn nek uitsteken en zeggen, wij gaan nu een plan schrijven voor de toekomst van Nederland, waarin die duurzame agenda een hele belangrijke rol speelt. Mark Rutte heeft ooit is dat groen rechts geïntroduceerd. Maar als we nou de doelstelling van GroenLinks halen op de VVD-manier, op het gebied van duurzaamheid, dan hebben we een hele stap gezet.
Nou, Ruud Korenstra, een bevlogen verhaal van een ondernemer die het dit jaar met al deze lobbyactiviteiten niet voor het geld doet.
Geen
maar
cent verdient.
Voor die energietransitie. En morgen gaat u die zonneweide openen. 7000 zonnepanelen in de buurt van Breda. Ik wens u een mooie dag morgen.
Ja, en heel veel respect voor al die mensen die volhardend waren en dit gedaan hebben. Chapeau jongens in Breda. Jullie zijn het voorbeeld en er volgen er veel meer de komende jaren.
Goed. Dank u wel, Ruud.
Heel graag gedaan.
Sometimes sometimes I feel like I'm playing on the radio. Sometimes I feel like I'm on a traveling road show. Sometimes I got the power of the will, and I know my song is gonna be alright. Sometimes I feel like I'm on a freight train, forever rescued by the mystery rain. Sometimes I'm just out for a thrill. She always said, baby, you're gonna be alright. The sun gonna come shining down, push it all away, make it alright. Sometimes in the heart of a long cold night,
sight, out of sight. Hard to know everything's gonna be alright. Everyone thinks you got everything you want. Hard to have and then have not. Hard to have and then have not. Sometimes I wanna take a pill and hide. Sometimes I wanna shut down and ride. And go where no man should go. Go where no man should go. Go where no man should go. Could it be, ever really be alright?
Sometimes, Daniel Lanois. Macedonië en Griekenland, het is een gek verhaal. Begin jaren 90 stapt Macedonië uit de staat Joegoslavië en wordt een onafhankelijk land. Dan gaat het mis met Griekenland, dat zich bedreigd voelt, want een deel van Griekenland heet immers ook Macedonië. En de Grieken zijn bang dat het nieuwe land daar een oogje op heeft. Dus het nieuwe land Macedonië heeft een oogje op dat Grieks-Macedonische deel. En de Grieken die willen dan dat Macedonië zich anders gaat noemen. Nou, we zijn 26 jaar verder en zowaar de kwestie lijkt te worden opgelost. Goedenavond, Joost van Egmond.
Goedenavond.
Goedenavond. Je bent Balkankenner en hoofdredacteur van het tijdschrift Donau. Leg het eens uit aan de oogluisteraar, Joost. Waar gaat dat conflict nou in wezen over?
De naam. De naam is waar het allemaal om draait. En dat klinkt waarschijnlijk voor de neutrale luisteraar ongelooflijk kinderachtig. Maar er zit daar natuurlijk wel een hele identiteitskwestie achter. Wat is Macedonië? Wat is een Macedoniër? Daar zijn de meningen al eeuwenlang over verdeeld. Het gebied is bekend geweest als West-Bulgarije, als Zuid-Servië. Het is natuurlijk historisch. De naam Macedonië is een heel Griekse aangelegenheid. Het is waar Alexander de Grote vandaan komt. Waar het heeft als cultureel Grieks gebied heeft het een enorm rijk veroverd. Het is ook echt iets waar Grieken trots op zijn. En er komt daar ineens komt daar een landje dat die naam claimt. En dat ook wel meer doet dan dat. Dat het ook een vlag heeft die eruit ziet als een heel erg Grieks symbool. Dat is inmiddels wel enigszins aangepast. Maar je begrijpt ongeveer waar het om gaat. Er worden veel Grieken hebben het gevoel dat hun culturele symbolen worden gestolen. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan die territoriale aanspraken waar altijd mee geschermd wordt. Want er is eigenlijk geen Griek die gelooft dat Macedonië ooit nog eens een keertje de kustregio binnenkomt vallen. Maar het gaat vooral om het overnemen van iets dat als diep Grieks gevoeld wordt.
Maar andersom, mag ik dat eens vragen, zijn de Macedoniërs bang dat die Grieken op grond van de claim op Macedonië ooit nog eens zullen invallen?
Nee, dat heeft vooral te maken met de etnische samenstelling van de bevolking. Er wonen geen Grieken, er wordt ook geen Grieks gesproken. Macedonië is een land van heel veel Slaviërs. Bulgaren willen het nog wel eens Bulgaren noemen, Serviërs willen het nog wel eens Serviërs noemen. Zelf houden ze het op Macedoniërs. En ook verder een lappendeken. Er wonen bijvoorbeeld enorm veel etnisch Albanese. Die zijn ongeveer wel een kwart van de bevolking. Dus dat is niet een gebied dat Griekenland ooit zou willen.
Nee.
Het gaat hier echt om het schermen met elkaars cultuur.
Ja, en toch is er voortdurend die wederzijdse irritatie. Ik ben de afgelopen 20 jaar 2 keer in Macedonië geweest. Het verhaal over die strijd rond die naam komt altijd terug in gesprekken met Macedoniërs.
Oh, absoluut. Ja, ik hoop dat je ook recent bent geweest, dat je die standbeelden hebt gezien in de binnenstad.
Nee, niet recent.
Dat is voor Grieken ook nog wel olie op het vuur. Wat de vorige Macedonische regering heeft gedaan, is ook nog eens extra Griekenland gaan irriteren door bijvoorbeeld een gigantisch beeld van de vader van Alexander de Grote, Philippus II, hartje centrum te plaatsen. Overal worden zuilengalerijtjes neergezet. Allemaal een cultuur waar op zich de huidige bevolking niet eens zoveel mee heeft, maar het staat zo kek.
Maar is dat dan een soort provocatietje richting de Grieken die zich de naam en de persoon Alexander de Grote meer toe-eigenen?
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk niet alleen alleen als provocatie. Die standbeelden worden niet neergezet alleen om Griekenland een beetje op stang te jagen. Dat is een ja, een marketing eigenlijk van het land die de vorige regering heel erg voorstond. Van wij willen eigenlijk het derde land dat een grote klassieke oudheid erfenis heeft worden na Griekenland en Italië. Willen wij ons daar een beetje inmengen. En dat is echt, dat is een enorm project geworden. Er zijn honderden miljoenen zijn er ook heen gegaan voor een heel arm land. Dat was de visie om echt Macedonië neer te zetten als de erfgename van Alexander de Grote. Ja, dat heeft in Griekenland tot ongelooflijk veel vrevel geleid.
Ja, dat is het vorige regime. En nu komen we dus op dat punt dat er op dit conflictpunt, de naam Macedonië, dat er enige verzachting aan het optreden is. Wat is er de afgelopen weken, maanden gebeurd?
Er is een nieuwe regering in Macedonië. En er speelt meer, maar dat is echt het kantelpunt dat nu maakt dat er, ja, schot in de zaak is een heel groot woord. 26 jaar lang hebben mensen geregeld gedacht, dit moet toch op te lossen zijn in een paar maanden. Maar er is in ieder geval een heel nieuwe sfeer in de onderhandelingen binnengekomen. Deze twee landen die moesten met elkaar aan tafel. Ze werden geduwd. En nu, de nieuwe regering is er. Wat doet de minister van Buitenlandse Zaken in zijn tweede week in dienst, die bezoekt Athene. Die wordt er ook met heel veel egaars onthaald. Okay. Nog net niet als minister van Buitenlandse Zaken van Macedonië, want dat kan natuurlijk absoluut niet.
En dan geen demonstraties in Athene tegen het bezoek van deze Macedonische minister?
Nee. Deze nieuwe regering heeft een paar dingen heel goed aangepakt. Ze zijn echt bezig met een charme-offensief. Ze hebben ook ronduit gezegd van dat die standbeelden, dat had de vorige regering nooit moeten doen. Nog los van de kosten die
die standbeelden dan maar weg, zeggen de Grieken dan?
Ja, nou, dat kost meer dan er waarschijnlijk op dit moment in de staatskas zit. Want het land is volledig blut. Maar in ieder geval, ze willen een vers begin. En dat maakt dat dit eigenlijk best snel op te lossen moet kunnen zijn. Want Macedonië heeft gezegd, en dat is een enorme stap, van wij willen wel praten over NAVO-toetreding onder de voorlopige naam die begin jaren 90 is afgesproken. Dat is, hou je vast, voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië. Dat is iets waar Griekenland mee kon leven. Die hebben,
okay,
onder die naam is het land toegelaten tot de Verenigde Naties. Je kent het wellicht van het Eurovisie Songfestival, waar ze hem ook moeten voeren. Bij allerlei internationale aangelegenheden zijn zij de VIROM, zoals de Engelse afkorting luidt. Nu zegt de nieuwe regering in Macedonië van wij willen onder die naam willen wij ook best toetreden tot de NAVO. Griekenland gaat er nog niet direct op inhappen, maar ze zitten nu wel in een heel moeilijke positie. Stel dat ze dat verzet vol willen houden. Ze hebben altijd gezegd van VIROM is een prima naam voor dit land, noem het maar zo.
En de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ja. Oké.
Okay, nou, maar dat willen wij wel. En dan willen wij ook de NAVO in, waar het land al 10 jaar op wacht. En als dat eenmaal gebeurt, ja, dan heb je wel een echt nieuwe dynamiek. Dan zijn ze aan die uitruil, waar ze maar 25 jaar niet toe komen, zijn ze begonnen.
Nou, het ziet er hoopvol uit. Zijn er volgende gesprekken gepland tussen de Griekse en Macedonische regering?
Ja, ze hebben beloofd om volop met elkaar in gesprek te blijven. De NAVO-lidstaten en ook de lidstaten van de Europese Unie. Want die twee dingen zijn eigenlijk aan elkaar gekoppeld. De NAVO is in deze regio vaak een voorportaal van EU-lid worden. Okay. Nou ja, het NAVO-lidmaatschap is ook echt getorpedeerd door Griekenland 10 jaar geleden. Toen was het land al bijna klaar. Nu willen ze daarmee weer opstarten. En dan kan er ook weer worden gepraat over EU-lidmaatschap. En dat willen ook gewoon. De andere lidstaten willen dat heel graag. Want Macedonië is een land dat altijd, waar instabiliteit altijd dreigt. Waar ook heel veel zorgen zijn in West-Europa nu dat Rusland daar een voet aan de grond zou kunnen krijgen. In hoeverre dat daar vertrokken is altijd lastig. Maar er is wel degelijk dat spanningsveld van wij moeten iets met dit land. We moeten het iets kunnen bieden voordat het voor nieuwe instabiliteit in de regio kan zorgen. Vandaar is ook de druk op Griekenland groot om een beetje toeschietelijker te zijn.
Nou, Joost, dankjewel voor deze toelichting. En ik vermoed dat de gewone burgers erg blij zouden zijn met deze verzachting in het klimaat tussen de beide landen. Hè?
Absoluut. Ja.
Hey, dankjewel voor deze toelichting, Joost. Goedenavond.
I'm so tired. Playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other boys to play. For I've been a tempter of
too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a man. I just wanna be a man. From this time unchained, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. So move over and give us some room. Just give me a reason to love you.
Give me Glory Box van de groep. Groep Soloman Venus in Flames. Als je aan Nieuw-Zeeland denkt, dan denk je aan schitterende landschappen en aan kiwis, maar misschien nog wel meer aan de hakka, de traditionele dans van de oorspronkelijke bewoners de Maori. Het is dus onvoorstelbaar dat Franse rugbyfans het wereldrecord met zoveel mogelijk mensen een hakka uitvoeren in handen hebben. Dat wilden de Nieuw-Zeelanders niet over zich heen laten gaan. Dus deden ze vandaag een poging met bijna 8000 mensen in Rotorua, op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland, een poging om de Fransen te onttronen. En dat klonk zo.
Hoppa, hoppa, ima.
En aan de telefoon en aan de lijn nu Toon van Meil, hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in de Maori. Goedenavond, meneer van Meil.
Goedenavond.
Voor de mensen die nog nooit een hakka hebben gezien, ze hebben hem nu gehoord. Maar hoe zou u het visuele willen beschrijven? Wat zie je?
Nou, meestal mannen, soms vrouwen erbij, die op een hele woeste en soms ook agressieve manier een gezang ten gehoor brengen met wilde gebaren. En het wordt heel vaak verkeerd geïnterpreteerd als een oorlogsdans. En een hakka is eigenlijk gewoon een dans die vele verschillende vormen kan aannemen. En die populaire hakka die vanmiddag werd uitgevoerd behoort tot de meest populaire hakka die er zijn en ook al heel lang populair is.
Ja.
Maar dat is ook geen oorlogsdans.
Nee, maar wat ze wel doen is wangen opblazen, rollende ogen, tong uitsteken, toch?
Ja.
Dat hoort erbij.
Dat kan.
Ja.
Dat hoort erbij.
Ik ken de hakka, en misschien de meeste van onze luisteraars ook wel, van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de All Blacks, die voor elke wedstrijd altijd een hakka opvoeren. Is dat dan een speciale sport of rugbyhakka, of is dat de algemene?
Nee, er zijn heel erg veel hakka. Die worden ook nog dagelijks gecomponeerd, bij wijze van spreken. Maar dit behoort wel tot de meest bekende hakka. Die is ook al heel oud, deze hakka. Die behoort eigenlijk toe aan één bepaalde tribale groep. Wat de afstammelingen zijn van een chief, die de naam had Droperaha. En die in de jaren 1820 en 1830 heel beroemd en ook berucht is geworden. Want hij heeft toen heel veel contacten onderhouden met de eerste westerse kolonisten die voet aan wal zetten in Nieuw-Zeeland. En hij kreeg zo eigenlijk een beetje het monopolie op een wapenbezit, waardoor hij ook heel berucht is geworden, omdat hij veel oorlogen heeft gevoerd waarbij veel mensen zijn komen te overlijden. Ja. En op een gegeven moment was er een groep mensen die wilden wel wraak nemen op hem. En die, hij wist dat ze hem achterna zaten. Hij heeft zich toen verstopt in een hol in de grond, waar die mensen ook overheen zijn gelopen, maar ze hebben hem niet gevonden.
En dit is de man die de hakka die wij nu kennen gecomponeerd heeft?
Juist. En op het moment dat hij erachter kwam dat hij aan de dood ontsnapt was, zeg maar, dat de mensen geen wraak op hem hadden kunnen nemen, heeft hij deze hakka gecomponeerd.
Ah, kijk aan.
En met die tekst probeert hij het leven te vieren boven de dood, dat het leven heeft overwonnen van de dood. En dat is eigenlijk de tekst.
Ja.
En sinds 1888 wordt hij uitgevoerd door het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland. Dat is een beetje de nationale sport. En in die sport zijn de Maori ook heel erg bekend. Ze zijn goed in rugby.
Nog even, wat schreeuwen en wat zingen ze dan? Paar woorden, paar regels.
Kamata, kamata, kaura, kaura. It was death, maar het is leven geworden en het is leven geworden. En hij heeft de weg naar de zonneschijn opnieuw gevonden. Ja. Dat is in het korte tekst.
Zit er ook een religieuze betekenis in?
Nee, daar zit geen religieuze betekenis in. Maar het heeft wel op het moment een spirituele betekenis. Omdat iedereen weet dat hij geschreven is door Tropera in de jaren 1830. Dus hij is overgeleverd. En op het moment dat hij gezongen wordt, is de geest van de man die die Hakka gecomponeerd heeft in de jaren 1830 ook aanwezig. Hm. Dus door het uitvoeren van die Hakka wordt opnieuw contact gelegd met de voorouders. Dus in Din heeft het een spirituele functie en betekenis.
Ja.
Maar ik zou dat niet meteen met religie willen aanduiden.
De Hakka is indrukwekkend om te zien. Ik heb hem een aantal keer gezien tijdens rugbywedstrijden op televisie natuurlijk, nog nooit live. Bent u er nog steeds van onder de indruk als Maori-kenner en ongetwijfeld vaak bezoeker van de Maori's en Nieuw-Zeeland?
Bijna elke keer, ja. Ik kom nog steeds regelmatig in Nieuw-Zeeland. En kappa-hakka, zoals het genoemd wordt, het uitvoeren van zang en dans, is bijzonder populair. Op alle scholen wordt dat beoefend. En kinderen ontlenen daar ook hun culturele identiteit aan, Maori-kinderen. En die kunnen dat met verve doen.
Mooi. Dus dan moeten ze ook trots zijn dat het nationale rugbyteam ook deze hakka geadopteerd heeft.
Daar zijn ze ontzettend trots op. Want Nieuw-Zeeland is natuurlijk heel erg goed in rugby. En dankzij de Maori behoort het Nieuw-Zeelandse nationale team tot de allerbeste in de wereld. Ze zijn heel vaak wereldkampioen geworden.
Ja, dus zijn ze ook erg trots op die wereldrecordpoging van vandaag op dat Noordereiland. De officiële beoordeling moet nog plaatsvinden. Maar er waren tegen de 8000 mensen die deze hakka hebben opgevoerd. Ook daar zijn de Maori dus trots op.
Nou, daar zijn ze absoluut trots op.
Ja.
En het was natuurlijk een nationale schande dat wereldrecord in handen was van de Fransen.
Ja.
Die hebben hun weliswaar 2 keer verslagen tijdens de rugbywedstrijd. Maar de hakka behoort toe aan de Maori. Dat is ook een onderdeel van hun cultureel erfgoed.
Ja.
Die is geschreven door een van hun voorouders. En de Maori die vinden eigenlijk zelfs dat andere mensen niet eens het recht hebben om een hakka uit te voeren.
Laat ik u dan nu iets voorleggen. Want die hakka, ja, die wordt tegenwoordig ook in Nederland in hakka-workshops door Nederlandse coachingsbureau aangeboden. En weet u wat de wervende tekst dan is? Ik citeer: een energieke, verbindende en originele workshop voor teambuilding voor uw bedrijf of een sportieve workshop met uw familie of vrienden. Een hakka. Wat zouden de Maori's daarvan vinden?
Nou, dat vinden ze verschrikkelijk. Dat vinden ze afschuwelijk. Dat heeft te maken met dat cultureel erfgoed. En dat de belang wat wordt gehecht aan het cultureel erfgoed, dat kunt u niet loszien van de koloniale geschiedenis in Nieuw-Zeeland natuurlijk. Dat tegen het einde van de 19e eeuw, amper 100 jaar nadat de eerste blanken daar gekomen waren, was de bevolking daar genoeg gedecimeerd. Er was nog maar 10% van de Maori waren over. Ze waren al hun land kwijt. En nu gaat het de laatste decennia wel weer de betere kant op. Nog niet alle problemen zijn opgelost.
Toon van Meijl, hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit. Dank u wel voor deze toelichting op de hakka. Een traditionele dans en een lied in Nieuw-Zeeland. Dank u wel. Ja, en met die spirituele hakka eindigt dus dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Goedenacht, luisteraars.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Festival Proms, de feestelijke afsluiting van het Holland Festival. Van pop tot klassiek. Met Lucas en Arthur Jussen, het Radio Philharmonisch Orkest, Tom Jenkinson en The Nile Project. Op 24 juni in het Concertgebouw. Kaarten voor €10 per concert via hollandfestival.nl.
Heeft echt alles een prijs? Stel, je hebt een meevaller. en je wilt een flink stuk van je hypotheek aflossen. Dan kan dit meestal maar tot 10% of 20%. En daarna gaat het je extra geld kosten. Doen we niet aan bij Florius. Niks straflossen, gewoon aflossen. Maar wel uit eigen middelen. Zoveel je wilt, zo vaak je wilt. Zonder prijskaartje. Florius. Hypotheken die meebewegen.
Of het nou dag is of nacht, of ze slapen of niet, vluchtelingen leven altijd in een nachtmerrie. In een angstdroom vol geweld, honger en ziektes. Stichting Vluchteling helpt in crisisgebieden met levensreddende hulp. Geef voor eten, water en medicijnen. Doneer nu op IBAN 999 of ga naar vluchteling.nl. Doe het nu.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
NPO Radio 1.